Ik maak graag eerst van deze gelegenheid gebruik om een paar dingen te zeggen. En dat geldt dan speciaal voor degene die vanavond hier voor het eerst zijn of van de camping komen. Dat onze evangelische boekhandel en verdere artikelen vanmiddag geopend is. Niet officieel, maar dat vindt u daar, de deur hier van mij gezien, rechtsachter in een apart zaaltje. Moet u vanavond echt even ingaan, want daar vindt u een keur van lectuur van ingeblikte bijbelstudies, namelijk cassetterecorders. Nee.
Bandjes,
cassettebandjes, ja. Bij Billy Graham kreeg ik hele recorders cadeau, heb ik gelezen in de krant, ja. Ja. En daar is ook een evangelische textielhandel. Ja, je hebt van alles. En dat willen we ook graag. We zijn blij dat we zusters van alles gemaakt hebben. En de opbrengst van deze textieltafel komt ook onze schriftelijke arbeid ten goede. Nou, ik daar toch mee bezig ben. Ja, ik heb van tevoren wel bedacht hoor. Wil ik even wijzen op de brochures die daar liggen, uitgegeven door het Morgenrood. En speciaal over de drie brochures die door mijn zoon afgeschreven zijn. Namelijk over het thema van vanmorgen, namelijk wedergeboorte. Dat zijn drie opeenvolgende brochures. Kijk hoe je volgorde hebt. De eerste plaats wedergeboorte, de weg ernaartoe. De tweede brochure heet wedergeboorte, het nieuwe leven. Dat is het thema vanavond. En derde brochure, wedergeboorte, de hoop van Israël. En de vierde, die hoop ik dat het van de week van de drukker komt. En dat heet, hoe heet dat precies, wedergeboorte?
De hoop der schepping.
Oh ja, de hoop der schepping, alles wat nieuw. Wel, deze brochure, die kost ongeveer 5 gulden per stuk. Maar omdat u zulke beste klanten van ons bent, conferentiegasten, krijgt u ze tegen een speciale prijs, zei Tante Clara, 3 stuks voor 10 gulden. En ik zou die van harte bij u willen aanbevelen. 3 brochures over de wedergeboorte, 10 gulden. En als u een abonnement neemt op deze reeks, dan krijgt u de 4e automatisch toegestuurd. En als ik maar een tientje per jaar, krijgt u 4 brochures voor. Wij willen graag de boodschap zo wijd en zijd mogelijk verbreiden, schriftelijk, mondeling, hoe dan ook, om de mensen met het woord van God te confronteren. En het is allemaal kostbaar werk, duur werk. Ik heb ooit eens iemand horen zeggen, het leven der water kost niks. Dat is ook zo. Water des levens om niet. Maar de leiding om dat water bij de mensen te brengen, dat kost vaak veel geld. Met een tent, of de lectuur, of hoe dan ook. Wel, broeders en zusters, u steunt daarmee ook onze schriftelijke arbeid. Dus neemt u echt eens de moeite om deze dagen bij de boekentafel te kijken en alles wat er nog verder te vinden is. Misschien een souvenirtje voor uw vrienden en kennissen, een brochure, misschien voor uw dominee of voorganger, of voor de kerkenraad, of weet ik voor wie. U kunt er misschien anderen een plezier mee doen. Fijn, we gaan nu meteen maar aan ons onderwerp beginnen. En ik moet even daarbij zeggen, er zijn mensen die zeggen, en zo straks sprak iemand erover aan, die zegt, ja, we krijgen zoveel te horen, we kunnen het moeilijk verwerken. Dat kan ik wel begrijpen. En zeg, ja, het moet wat korter gebeuren. Nou, op je bijbelstudie, daar moet je echt de tijd voor hebben. En als je het op een gegeven moment niet meer op kunt nemen, is dat helemaal niet erg, laat u het gewoon liggen. Wat hij wel opneemt, dat neemt hij op. En dan zegt hij, ja, ik kan niet allemaal onthouden. Verwacht ook helemaal niet. Het is altijd bij stukjes en beetjes. De een is wat meer in geoefend dan de ander. Maar ik denk dat voor iedere gelovige er wel wat bij is waar die geestelijke winst mee kan doen. En nogmaals, je moet niet in paniek raken van, oeh, dat is allemaal zoveel, kan het niet bij. Je moet rustig de tijd hebben. Wij hebben het ook niet allemaal in 1 keer geleerd. Er gaan soms jaren overheen. En zijn nog steeds bezig te leren. Dus, broeders en zusters, raak nooit in paniek. Luister. En u pikt op zoals een kip dat doet, hè. Ik ben een duivenkweker, die pikt eerst dat lekkerste eruit, enzovoort. En het andere laat hij liggen. Maar van lieverlede, als hij eraan gewend is, neemt hij het andere ook. Dus dat gaat met geestenvoedsel net zo. We willen vanavond beginnen met een gedeelte te lezen uit het evangelie van Johannes. Nogmaals hetzelfde hoofdstuk wat we vanmorgen gelezen hebben. Johannes 3. Uit het gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus. En ook verderop. In de eerste plaats Johannes 3. En dan begin ik bij vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft is reeds veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam des enige geboren zoons van God. En dan ga ik verder bij vers 35 en 36. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Tot zover dit Bijbelgedeelte. Vanmorgen hebben we geluisterd naar een van de meest fundamentele waarheden de Heilige Schrift, namelijk de leer over de wedergeboorte. Ik heb met veel genoegen, met veel vreugde en met veel bewondering geluisterd naar de wijze waarop mijn zoon de boodschap vanmorgen heeft doorgegeven. En het is precies zoals iemand zo straks tegen me zei, oom Jacob, u kunt straks echt wel met pensioen gaan. Nou, dat doe ik dan ook binnenkort. Wel, broeders en zusters, ik wil vanavond u bezighouden met de gevolgen van de wedergeboorte. En wel heel in het bijzonder met één gevolg van de wedergeboorte. De wedergeboorte of de nieuwe geboorte heeft tal van consequenties. Houdt ontzettend veel in. In de eerste plaats, door geboorte ontstaat er leven. En omdat wij erom geboren zijn, opnieuw geboren zijn, hebben we nieuw leven ontvangen. En dat leven is in ons. Als een tegenwoordig en een absoluut onvervreemdbaar en eeuwig bezit. Tweede plaats, als gevolg van de wedergeboorte, de nieuwe geboorte, de geboorte uit God, hebben we ook een nieuwe natuur ontvangen. We zijn, zoals de apostel Petrus dat schrijft, der goddelijke natuur deelachtig geworden. Elk leven heeft zijn eigen aard, zijn eigen karakter. En dat nieuwe leven heeft ook zijn eigen aard, zijn eigen karakter, zijn eigen wezenskenmerken, zijn eigen natuur. Zo zijn wij, omdat we dat nieuwe leven ontvangen hebben, ook in het bezit gekomen van een nieuwe natuur, die totaal verschilt van onze oude natuur. In de derde plaats is er door de wedergeboorte, wat we ook reeds beluisterd hebben, een totale andere verhouding gekomen tot God. We hebben dat zondag reeds gezien, wij waren van nature kinderen des toorns. Maar nu zijn wij kinderen van God. We zijn verwant aan God omdat we uit God geboren zijn. En als gevolg van de wedergeboorte hebben we ook een nieuw burgerschap verworven. De apostel Paulus schrijft aan de Filippenzen dat wij onze wandel of ons burgerschap is in de hemelen, van waar wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk onze Heer Jezus Christus. Zodat we hier op aarde geen blijvende stad hebben, maar slechts vreemdelingen en bijwoners zijn, pelgrims die incognito door het leven gaan. En als gevolg van de wedergeboorte hebben we ook een nieuwe bestemming. Zoals Martien op zijn manier ons zo straks al geschilderd heeft. We zijn op weg naar een nieuwe bestemming, naar een nieuw levensdoel, wedergeboren tot een levende hoop, tot een onverwelkelijke erfenis die in de hemelen voor ons bewaard wordt. Alles wordt nieuw. Wedergeboorte houdt al deze zegeningen in. En het is de moeite waard om het woord van God te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de wedergeboorte nu en tot in eeuwigheid. Vanavond willen we spreken over het nieuwe leven. Het is ons duidelijk geworden, de natuurlijke toestand van de mens is dat hij dood is. Geestelijk dood. Hij bestaat wel, de natuurlijke mens, de onbehouden mens, maar de Bijbel zegt, hij is zonder leven. En er is een groot verschil tussen bestaan en leven. Het is de Heer Jezus die zegt in Johannes 6, vers 53, tot de Farizeeën en de godsdienstige leiders van het volk, gij hebt geen leven in uzelf. Ze waren wel vroom, religieus, oprecht misschien ook wel, waar. Maar leven hadden ze niet. Je hebt geen leven in uzelf. Dood in onze zonden en misdaden. Zo zegt de apostel Paulus in de Efezebrief van de natuurlijke mens. Mens denkt dat hij leeft en God zegt dat hij dood is. Een van de problemen is vaak dat mensen aan een bepaald woord een totaal andere betekenis hechten dan wat God eraan hecht en de Bijbel. Het woord dood bijvoorbeeld is een woord dat God zelf voor de eerste maal heeft uitgesproken. Tot de mens die hij geschapen had ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En als God een woord introduceert, willen we daar de betekenis van weten. Dan moeten we niet afgaan op ons Nederlands woordenboek, of de betekenis mensen eraan hechten, of wetenschapsmensen. Maar dan is het zaak dat we onderzoeken wat God zelf met dat woord heeft willen uitdrukken. Met dat woord heeft willen zeggen. Welke betekenis hij eraan hecht. En om dat te weten, kunnen we maar één ding doen. Door schrift met schrift te vergelijken. Het is Bijbelse goddelijke terminologie. Althans in de grondtekst. En Bijbelstudie is telkens weer om erachter te komen wat God bedoelde met het woord wat hij zei. En een van de eerste methoden om daartoe te komen is door schrift met schrift te vergelijken. Wel, als u het woordenboek van Vandaal opzoekt om te weten wat dood betekent, staat er, dood betekent ophouden te bestaan. Maar dat is allerminst waar wat de Bijbel ermee bedoelt. Nee, broeders en zusters, leven is meer dan eenvoudig bestaan. Eeuwig leven is niet hetzelfde als eindeloos leven. Alle mensen zullen eeuwig bestaan, zowel de gelovigen als de ongelovigen. Hij is voor de eeuwigheid geschapen. Maar het eeuwige leven is uitsluitend deel van hen die in Christus zijn. Niet de kwestie of wij eeuwig leven zullen, uiteindelijk wel, waar wij de eeuwigheid zullen doorbrengen. Dat is een andere kwestie. Eeuwig leven is uitsluitend in Christus. Waar gesproken wordt in de Bijbel over het hebben van het eeuwige leven, heeft het altijd betrekking op een toestand van geestelijke zegen. En waar het niet aanwezig is, het eeuwige leven, daar betekent het scheiding van God. En dood is een wezen afgescheiden te zijn door de zonde van de bron des levens, van God zelf. Want zonde maakt scheiding. Er is een natuurlijk leven, duidelijk geworden vanmorgen, en er is een geestelijk leven, zoals ook een natuurlijke dood is, en ook een geestelijke dood. De geestelijke dood, dat is de staat, de toestand waarin ieder natuurlijk onwedergeboren mens zich bevindt. In Efeze 4, ik wil het graag met u lezen, daar zegt de apostel Paulus van de natuurlijke mens, hoe geleerd en hoe ontwikkeld hij ook mag zijn, in Efeze 4 vers 18, ik begin met vers 17, ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, zegt Paulus tot de gelovigen en heiligen te Efeze, niet meer wandelt gelijk als de andere heiden wandelen, in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods. Dat is het kenmerk van de natuurlijke mens. Hij is vervreemd, u herinnert het van gisteren, vervreemd van het leven Gods. Hij kent, hij bezit het leven Gods niet. Dat is een, wat de apostel Paulus zegt, het kenmerk van de natuurlijke mens. Hij bestaat wel, hij leeft wel, maar hij heeft het leven niet. En u gaat naar de eerste Johannesbrief, het derde hoofdstuk, 1 Johannes 3, dan staat daar in vers. Wij weten, zegt de apostel Johannes, en geweldig is het dat je dat kunt weten. Wij weten, in Johannes 3 vers 14, Johannes 3 vers 14, wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Wij die in Christus Jezus geloofd hebben. Terwijl wij de broeders lief hebben. Anders zouden ze helemaal niet kunnen lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Wel dus. Die het leven, dat van die het overgegaan is van de dood in het leven. Of om er aan te zeggen, wie niet wederom geboren is, blijft in de toestand waarin hij zich bevindt, namelijk dood. De gelovige is overgegaan uit de dood in het leven. De ongelovige is vervreemd van het leven Gods. We willen trachten na te gaan wat de Bijbel ons zegt over dat eeuwige leven. De eerste plaats is duidelijk dat de bron van het leven in God, dat de bron van het leven God zelf is. In 1 Timotheus, het vierde hoofdstuk, 1 Timotheus 4 vers 10, we zullen echt een beetje de Bijbel erbij nodig hebben, broeders en zusters. Daar staat, want hiertoe 1 Timotheus 4 vers 10, want hiertoe arbeiden we ook, en worden versmaakt, opdat wij gehoopt hebben op de levende God. De levende God. God is de bron van het leven. In Johannes 6, vers 57 lezen we zelfs van de levende Vader. En in Johannes 5, en dat wil ik u graag dan met u lezen, Johannes 5, er is niemand die zoveel over dat leven schrijft dan de apostel Johannes, zowel in het evangelie als in zijn brieven. In Johannes 5 vers 27, vers 26, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Over het tweede deel van die tekst kom ik zo terug. Maar hier staat dat de Vader het leven heeft in zichzelf. De psalmist roept uit in Psalm 36 vers 10. Bij u, o God, is de fontein des levens. Eeuwig leven is goddelijk leven. En is onderscheiden van het leven van engelen. Onderscheiden van het leven van mensen. Onderscheiden van het leven van dieren. Onderscheiden van het leven van vissen en vogels en trouwens ook dieren. Eeuwig leven is goddelijk leven en als zodanig ongeschapen leven. Het heeft geen begin. Het heeft geen einde. Het is onveranderlijk. En van dat leven is de natuurlijke mens vervreemd. Broeders en zusters. Omdat hij van God gescheiden leeft door de zonde. De verbinding is verbroken. En daarom is hij dood in zijn zonden en misdaden. Dat eeuwige leven, broeders en zusters, dat bij God is en wat God zelf is, dat eeuwige leven is ten volle geopenbaard bij de komst van de Zoon. Dat is wat vooral de apostel Johannes ons duidelijk maakt. Ik ga weer eerst naar de eerste Johannesbrief. Let wel op die eerste woorden van die brief, het eerste hoofdstuk. Hetgeen van de beginnen was. Hetgeen wij gehoord hebben. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. Hetgeen we aanschouwd hebben. En onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard. En we hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u dat eeuwige leven, het wel bij de Vader was en ons is geopenbaard. Dat is het. Dat leven was bij de Vader. Die had het leven in zichzelf. En dat leven dat bij de Vader was, is, zegt Johannes, ons geopenbaard in en door de Zoon. In het vijfde hoofdstuk van dezezelfde brief, daar lezen we in vers 1 Johannes 5, vers 11. En dit is de getuigenis namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En datzelfde leven is in zijn Zoon. Jezus Christus was God geopenbaard in het vlees. Hij nam vlees en bloed aan. In hem was geen zonde. Hij bevond zich niet in de toestand van de dood. Het is zoals we lazen in Johannes 5, gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. In de Zoon is het leven. En Johannes zegt, we hebben het leven gezien. We hebben het betast. We hebben het gehoord. We hebben het aanschouwd. Een leven dat op aarde niet gekend werd. Een leven dat bij geen enkel mens gevonden werd. Alleen bij die mens die God zelf op bovennatuurlijke wijze in de wereld heeft ingebracht. En zij die hem gezien en aanschouwd hebben en hem getast hebben, hebben zich verwonderd en verbaasd. Want, lees in Johannes 1, het leven was het licht der mensen. Nog eens, dat leven bij niemand gevonden. Het was onbekend. En de natuurlijke mens was vervreemd van het leven Gods. Maar daar was een mens op aarde die het leven had in zichzelf. En ik kon zeggen, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Afschijnsel van Gods heerlijkheid. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen.
broeders en zusters.
Maar de Heer Jezus Christus kon dat leven dat hij in zichzelf bezat niet delen met anderen, tenzij dan door de dood en de opstanding. Dat is het wat de Heer Jezus zegt in Johannes 12, die bekende verzen. Johannes 12. Als hij zijn discipelen onderwijst en zegt in vers 24. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. U kent wel een tarwekorrel. Als je een tarwegraan bekijkt, dan zie je het eerste moment er niets wonderlijks aan. Ook niets aantrekkelijks. Maar het is de wet van de tarwegraan dat wanneer het in de aarde valt en sterft, dat het nieuw leven voortbrengt. Dat leven deelt aan anderen. Uit die ene tarwekorrel ontstaat langs een proces van dood en opstanding vele tarwekorrels die hetzelfde leven hebben als die ene. Het heeft zich verdeeld. Het is de uitdeler van leven langs het proces van dood en opstanding. En de Heer Jezus, het ware tarwegraan, en hij moest sterven, uit de doden opstaan, want in het tarwegraan niet in de aarde valt, zo blijft het alleen. Zou er slechts één zijn in wie het leven Gods openbaar werd? Mijn broeder en zuster. Maar de Heer Jezus Christus is in de aarde gevallen en gestorven en niet alleen gebleven. Want allen die in hem geloven, de gekruisigde en de opgestane Heer, delen zijn leven. En hij geeft hun het eeuwige leven. Dat is het wonderlijke. Dat is een geweldige wet in de natuur, die ook in het koninkrijk Gods geldt, want de wetgever is immers dezelfde. Het tarwegraan moet in de aarde vallen en sterven. Dat maakt een einde aan alle zogenaamde bewonderaars van het leven van Jezus. Die zijn er vele. En er zijn vele mensen die trachten het leven van Jezus te imiteren, of na te volgen, of in zijn voetstappen te lopen, of iets dergelijks. Maar wij kunnen het leven van de Heer Jezus Christus bewonderen, maar zodra men tot diezelfde mensen spreekt dat het tarwegraan in de aarde moest vallen en sterven, opdat zij zelf het leven zouden ontvangen, wil men daar niets meer van weten. Het leven van Jezus dient hen alleen maar als voorbeeld. En ze denken dat christelijk leven betekent te trachten net zo te leven als de Heer Jezus geleefd heeft. Daarmee ontkennende en verloochenen dat in hun natuur, in de natuurlijke staat, geen enkele mogelijkheid is om dat leven te openbaren. Het is niet in hen aanwezig. En alle andere vormen van leven is imitatie.
Broeders en zusters.
En daar is de wereld vol van. Dat was ook in de dag van de Heer Jezus. Vrome mensen, de religieuze mensen, wettische mensen, godsdienstige mensen. Maar ze hadden het leven niet. Ze waren vervreemd van het leven Gods. En dat is wat noodzakelijk was, namelijk dat zij in het bezit zouden komen van dat leven Gods. En dat leven kan ons alleen meegedeeld worden. En kunnen we alleen ontvangen door en in de Heer Jezus Christus. Hij is de gever van dat leven. Dat leven is in hem. En hij deelt dat leven. Hij deelt het uit. Hij biedt het ons aan. Het is in hem. Want die de Zoon heeft, zegt de Bijbel, heeft het leven. We hebben toch Johannes nog voor ons waarschijnlijk. Er staat in het 10e hoofdstuk, in het tiende vers. Dat de Heer Jezus zegt, de dief komt niet dan doordat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Overvloeiend leven. Daartoe is de Heer Jezus gekomen. Ook hij alleen kan ons dat overvloeiende leven schenken. En even eerder, in het zesde hoofdstuk van het Johannes Evangelie, vers 33, staat, en dan maakt de Heer Jezus een vergelijking met het Oude Testament, als hij zegt, vers 33, van de brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Hij is het brood des levens. En in vers 35, Jezus zei tot hem, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal geen zins hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. En in vers 48 nog een keer, ik ben het brood des levens. En in vers 51, ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zie maar van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, hetgeen ik geven zal, voor het leven der wereld. Het levengevende brood. En niemand kan zonder van dat brood te eten, leven ontvangen.
Broeders en zusters.
Dat leven is in hem. Er staat in Johannes 5, we hebben die tekst zo net ook al gelezen, Johannes 5 vers, we hebben het nog niet gehad, vers 21. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon leven die hij wil. En dat is een belangrijke uitspraak in vers 40. Nee, in vers 26 heb ik zo vast gelezen, er staat 25. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Het leven is in en door de Zoon. Buiten hem is er geen leven. Die hem die bezit, kan alles hebben. Behalve het leven. Want dat is in hem. En hij geeft het aan hen wie hij wil. Namelijk aan allen die in hem geloven. Want wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dus het leven is niet buiten Christus. Het leven is geopenbaard in en door hem. En het leven deelt hij mee op grond van het feit dat hij uit de doden is opgestaan. En als de levende Heer het leven geeft aan elk die tot hem komt. En in hem gelooft. In zijn naam gelooft. Dat is een geweldige zaak. En al wat wij kunnen doen. Ik bedoel, wij als gelovigen voor een dode wereld, voor dode zondaars, is hen in aanraking te brengen met de persoon van Christus. Daarom is evangelie prediker nooit anders dan de verkondiging van Christus. Want wat er gebeuren moet is dat mensen overgaan van de dood in het leven. Het evangelie is niet om betere mensen te scheppen. Het evangelie is niet om mensen verkeerde dingen af te leren. Het evangelie is niet om te protesteren tegen allerlei misstanden in de maatschappij of in de samenleving. Het evangelie is niet om het goede uit de mens naar voren te brengen en hem het leren het kwade te laten. Want er is geen goed in hem. Maar het evangelie is, mijn broeder en zuster, noodzakelijk dat mensen een nieuw leven ontvangen. En dat leven is alleen in Christus. En elke prediking, hoe vroom ook is op zichzelf, waar niet de Christus gepredikt wordt, die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven, is een vals evangelie. Is een ander evangelie en Paulus het, en er is geen ander. Leven is in Christus. Niet in een leer, niet in een dogma, niet in het aanvaarden van een christelijke levensstijl, of een christelijke levensethiek, maar de aanvaarding van Christus als ons leven. Want de genade geeft God, zegt Paulus tot de Romeinen, is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Wanneer en hoe wordt dat leven ontvangen? Och, ik zeg het alleen maar volledigheidshalve. We hebben het zo duidelijk en zo vaak gehoord in Johannes 3, vers 16. Het uiteindelijke woord van de Heer Jezus en Nicodemus, de leraar in Israël. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. In hem is het leven. En die in hem gelooft. Geloven is in de Bijbel ontvangen, aannemen, aanvaarden wat God je te bieden heeft. Natuurlijke dingen kun je met je hand accepteren. En de onzienlijke dingen kun je alleen maar aanvaarden, opnemen, je toe-eigenen door het geloof. En dat is een harte zaak. Door een persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus. En dat is mijn eerste vraag aan u vanavond. Hebt u al in het eeuwige leven? Is het inderdaad waar dat u dat nieuwe leven kent als een reëel bezit? Kent u de Heer Jezus Christus? Hebt u hem aangenomen? Hebt u in hem geloofd? Niet in het geloofd. Hebt u in hem geloofd? Want die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Ik zeg nog even niet te maken van, die zal eeuwig leven, de zin van eindeloos leven. Niet een kwestie van kwantiteit, eindeloos, maar een kwestie van kwaliteit. Eeuwig leven is goddelijk leven, omdat God de eeuwige is.
Broeders en zusters.
En dat het leven voortkomt uit het woord, het zaad der wedergeboorte, dat het levende en eeuwig blijvende woord van God is. Het is leven uit God. Het is het leven van Christus. Het is een totaal nieuwsoortig, een andersoortig leven. Dat leven dat in hem gezien werd, in Christus. Dat leven is nu ook in ons die in hem geloofd hebben. Wij delen zijn leven. En dat is nieuw leven, absoluut nieuw. En heeft niets te maken met de verbetering van de natuurlijke mens. De Heilige Geest, denk eens wat met de wedergeboorte betekent, dat de Heilige Geest bezig is om de oude mens, om de natuurlijke mens te verbeteren. Langs een lang proces van heiligmaking of iets dergelijks. Maar, broeders en zusters, wat onze oude natuur betreft, kon God maar één ding doen. Namelijk het veroordelen. En God heeft het veroordeeld. De bezoldiging van de zonde is de dood. En God heeft onze oude natuur afgerekend in Christus Jezus aan het kruis. Daar kon God niet meer beginnen. Daar kan God niet meer aanvangen. Wij kunnen natuurlijke leven misschien wel aardig en mooi vinden en edel, in sommige karakters ook edel vinden. Maar laat ik u zeggen, elk leven dat niet beantwoordt aan het niveau van het leven, aan de normen die God gesteld heeft, aan het leven wat hij gezien heeft en wat geopenbaard is in de Zoon, is zo ver buiten dat pijl, buiten niveau, als de aarde verwijderd is van de hemel. Nieuw leven. Goddelijk leven. Uit God geboren. Door God verwekt. Door de Heilige Geest. En dat is in ons. Dat is Christus in ons. De hoop der heerlijkheid. Nee. Het wordt door het geloof ons deel. Geloven nog eens is aanvaarden. Wat God ons toevertrouwd heeft. De genadegift Gods is het eeuwige leven in Christus. Er zijn mensen die denken dat het geloof je gegeven moet worden. Nee, het is Gods genadegift is het eeuwige leven in Christus Jezus. Een genadegift dat om niet wordt aangeboden. Daarvoor we niet kunnen werken. Daarvoor we niets kunnen terugdoen of terug hoeven te betalen. Nee, broeder en zuster. Wat we alleen maar uit genade kunnen accepteren. De genade, gift Gods, is het eeuwige leven. God biedt aan dode mensen het eeuwige leven in zijn Zoon, Christus Jezus. En wie in de Zoon gelooft, die heeft dat eeuwige leven. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen. Was dat geweldig? Was dat een machtig evangelie? Maar het is geen evangelie aan de mens. Want het betekent wel de volledige terzijdezetting, zeg nogmaals, van onze eigen oude natuur. En daarom is dat leven niet gewild. En zijn er zo weinigen die daarna de hand uitstrekken, de hand des geloofs. De Farizeeën, toen de Heer Jezus sprak over dat eeuwige leven, over het brood des levens, zeiden, uw rede is hard. En ze gingen weg. Ze moesten dat niet. Waarom niet? Omdat het elk gevoel van eigenwaarde verbreekt. Een mens wil niet van genade leven. Een mens is veel liever bereid om te trachten het voorbeeld van Jezus na te volgen. Dan te erkennen dat dit onmogelijk kan. En maar dat hij een nieuw leven opnieuw geboren moet worden. Om nieuw leven te ontvangen. En ook dat nieuwe leven kan hij zelf niet openbaren. Daarvoor heeft God ons de Heilige Geest gegeven. Opdat dat nieuwe leven ook in ons zal openbaar worden. Wel, broeders en zusters. Nieuw leven. Elke christen is dus een nieuw schepsel. Hij is tweemaal geboren. Eenmaal door de wil van een man. Eenmaal uit God geboren. Hij heeft dientengevolge twee naturen. Hij heeft de menselijke natuur. En die menselijke natuur is een zondige natuur. Dat die voortkomt uit de gevallen mens, Adam. En hij is der goddelijke natuur deelachtig geworden. Door de wedergeboorte. Het natuurlijk leven, nog eens, is Gode niet gevallig. Wat Christus geopenbaard heeft, wat God in hem gezien en aanschouwd heeft, alleen dat leven is hem welgevallig. En alleen wanneer dat leven ons deel is geworden, zijn we in staat om met God gemeenschap te oefenen. Het is leven op een totaal ander niveau. Het is geen aards leven, het is hemels leven. Geen menselijk leven, het is goddelijk leven. Het is leven van een totaal andere aard, op een totaal ander niveau, met een totaal ander karakter. Het is absoluut nieuw leven. En dat is bepalend ook voor onze levenswandel. Dat vloeit eruit voort. Er staat in de Romeinenbrief, in het zesde hoofdstuk, Romeinen 6, in vers 4, of laat ik met vers 3 beginnen. Weet gij niet, let wel hoe vaak met dat woordje, weet gij niet. Wetenschap komt alleen door kennis, door informatie. Je kunt het niet weten als het niet verteld wordt. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. weet gij niet. Vele gelovigen weten zoveel dingen niet, omdat ze het nooit gehoord of niet gelezen hebben. Hier staat, weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn er met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Een nieuw leven brengt tot een nieuw gedrag. De wandel heeft ons gedrag te maken, broeders en zusters. En een christelijk gedrag, een waarachtig christelijk gedrag, is de openbaring van een nieuw leven. En niet te trachten het nadoen of het imiteren van het leven van Christus zelf. Nee, christelijk gedrag is dat wij wandelen in nieuwheid des levens. De openbaring van de nieuwe natuur. We zullen wandelen in nieuwheid des levens. Op een ander niveau. Van een ander karakter. In een andere wereld. Mijn broeder en zuster. Dat is het waar de apostel Paulus op doelt. En dat is de consequentie van het feit dat wij in Christus gedoopt zijn. Met hem vereenzelvigd zijn. Wat dat betekent dopen. Met hem vereenzelvigd zijn in zijn dood en in zijn opstanding. Wij delen in zijn dood, wij delen in zijn opstanding. Zodra we in hem zijn, met hem één gemaakt zijn. Wel, zijn we één met zijn dood en één met zijn opstanding. En betekent dat, dat we delen in dat nieuwe leven. En we zullen wandelen, niet in een beter leven, maar in nieuwheid des levens. Nieuw. Dat is het kenmerk van de christen. Dat is wat de apostel Paulus zegt in 2 Korinther 5. Zo iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Nieuw. Van andere aard, nog eens. Hemels van aard. Hemels van karakter. Goddelijk leven. Met specifieke goddelijke kenmerken die wij van nature niet bezitten. En dat leven moet in ons geopenbaard worden. En ook dat heeft de Heer niet aan onszelf overgelaten, broeders en zusters. Maar het is de Heilige Geest die wij ontvangen hebben bij de wedergeboorte, die dat nieuwe leven in ons openbaart. Als we wandelen door de Geest is het. Dat hij dat nieuwe leven dat in ons is, dat een iedere gelovige tenminste minstens latent aanwezig is, het is aanwezig, tot ontwikkeling brengt, tot openbaring brengt, tot gestalte brengt, vorm eraan geeft, tot wasdom komt. Dat is met menselijk leven ook zo. Ik heb verschillende stadia in mijn leven meegemaakt. Vanaf het moment dat ik zoveel jaar geleden een baby was en van wat ik nu ben. En ze hadden hetzelfde leven, het leven van Jacob Gehaneveld. Maar dat leven van Jacob Gehaneveld gedraagt zich nu na 65 jaar anders dan 65 jaar geleden. Hoe dat precies was, weet ik niet meer, maar dat denk ik toch wel. En dat leven van Jacob Gehaneveld gedraagt zich nu anders dan toen ik misschien 10 of 12 jaar was. Ik had andere interesses, maar het is hetzelfde leven. Maar het openbaart zich anders. Dat is een proces, dat is een ontwikkeling. Maar het is hetzelfde leven. Zo is het ook met de wedergeboorte. Door de wedergeboorte ontvangen we een nieuw leven. En dat nieuwe leven kan zich verder ontwikkelen. Moet tot wasdom komen. Het openbaart zich in de een anders als in de andere. Maar het is van hetzelfde karakter. Het moet groeien. Het moet een openbaring komen. Het moet gaan sprankelen. Het moet gaan overvloeien. Gekomen omdat ze leven hebben en overvloed. Sommigen hebben het leven een heel klein teer plantje. Het is er wel, maar nauwelijks zichtbaar. Waarom dan ook? En bij anderen zie je het bruisen. Het zal in u worden een fontein dat opspringt tot in het eeuwige leven. Ja, dat is wat de Heer bedoelt. Overvloeiend leven. En overvloeiend leven blijkt altijd door overvloedige vrucht. Hoe meer leven, hoe meer vrucht. Hoe meer vrucht een boom draagt, dan is dat het bewijs hoe levenskrachtig die boom is.
Nou,
mijn broeder en zuster, zo is het ook dat de Heer wil dat dat leven wat in ons is, ten openbaring komt. Of om met woorden van de apostel Paulus te zeggen, opdat Christus in ons gestalte krijgen. Dat is uitermate belangrijk. Maar je kunt nooit tot wasdom komen. Het leven kan ze nooit en nimmer in je ontwikkelen, tenzij je eerst dat leven bezit. Het begint bij de wedergeboorte. Het ontvangen van het nieuwe leven. Het begint bij het moment dat we geloven in Christus Jezus als onze persoonlijke Heer en Heiland. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En nu? Dan komt het gevolg. Dan komt daar het proces van wasdom van groei, waarvan de week nog verder over zullen spreken. Je hebt baby's in het geloof. Je hebt jongelingen in het geloof. Je hebt vaders in het geloof. Je hebt hen die nog met melk gevoed moeten worden. Je hebt hen die met vaste spijzen gevoed kunnen worden. Er zijn verschillende stadia van ontwikkeling. En er is nooit een stilstand. Er kan nooit een gelovige zeggen, nu heb ik het eindpunt bereikt. Nee, het is de geest van God die steeds verder in ons werkt om dat nieuwe leven in ons te openbaring te brengen. En dat betekent als consequentie de aflegging, ook in de praktijk, van dat wat bij de oude mens behoort. Het nieuwe stoot het oude uit. Het nieuwe drijft het oude uit. Broeders en zusters. Leven. Christen bezit leven. Dat is het kenmerk. Een christen is iemand die in Christus is. Je zou kunnen zeggen, dat is de meest bijbelse definitie die je bedenken kunt. Wat is een christen? Je hoort zo vaak het woord christen gebruiken vandaag aan de dag. En dan denk ik, wat bedoelen die mensen er nog mee? Als ik lees van de christen in Libanon, die strijden met de Mohammedanen. Dan denk ik, wat moeten de wereld toch wel denken van christenen die daar een gevecht leveren met de islamieten in de Libanon. En waar me geen einde is, ik lees van de christenen in Ierland enzovoort. En ik hoor dat via het journaal of via de nieuwsberichten van de ANP, er wordt die naam gebruikt. En denk ik, wat moeten ongelovigen toch wel denken wat een christen is. Heb je weer zo'n woord? Wat het woord beladen, belast eigenlijk. Mijn broeder en zuster, een christen is iemand die in Christus een nieuwe schepping. Totaal nieuw. Hij heeft een nieuw begin gemaakt. Let wel. Dat nieuwe leven is niet nieuw op zichzelf. Dat leven was in de beginne bij God. Het is leven van eeuwigheid. Maar het is nieuw voor degene die in hem gelooft. Dat leven is geopenbaard in de Zoon. Die het leven had in zichzelf. En het is aanschouwd, het is betast. Maar dat leven is mijn deel geworden, is nieuw voor mij geworden op het moment dat ik in hem geloofde. En tot wedergeboorte gekomen ben. Leven uit God. We zullen daar van de week nog meer over spreken. Ik wil toch ook nog wijzen op het toekomstig aspect. Het toekomstige aspect van het leven, namelijk bij de wederkomst van de Heer. Ik wil hier een paar teksten lezen uit onder andere de brief van Titus. Titus 1. Daar staat Paulus en ik begin het eerste vers maar even. Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is, in de hoop des eeuwige levens, welke God die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft ter zijner tijd. De hoop des eeuwige levens.
Ik kom uit een streek waar ik woon, de Rijnstreek. Waar ik heel wat mensen ontmoet heb. Die, als je hen vraagt of ze behouden zijn. Of ze het eeuwige leven bezitten. Het antwoord geven van, ik weet het niet zeker. Maar ik hoop het. En dan staat er, ik heb dat dikwijls gehad, vaak op een rouwbrief van iemand die overleden is, ontslapen in de hopen des eeuwige levens. En dan dacht ik, nou, dat is prachtig. Dat is geweldig. Maar als ik dan bij de familie informeerde, toen kwam ik al gauw tot de conclusie dat men daar heel iets anders mee bedoelt. Men wilde daarmee zeggen van, dat de ontslapene hoopte op het eeuwige leven. Maar hij wist het niet zeker. En de familie wist het ook niet zeker. Men hoopte erop. Een andere stereotype uitdrukking was een stapje verder. Ontslapen in volle zekerheid des geloofs. Ik kende die terminologie niet zoals men dat gebruikte. En ik heb me vaak vergist. Als ik zo'n uitspraak las en ik mensen ontmoette die zeiden het niet zeker te weten, maar dat ze hoopten op het eeuwige leven. En men gebruikte deze term hier in de Titusbrief, in de hoop des eeuwige levens. Maar bedenk wel dat niet het eeuwige leven een hoop is, maar een bezit is. Een tegenwoordig bezit die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat is niet een kwestie van iets wat we straks zullen krijgen. Wat we straks ontvangen op de jongste dag. En waarop we hopen. Nee, de wedergeboorte is een tegenwoordig feit. We zijn overgegaan uit de dood in het leven. We zijn levend gemaakt. We bezitten eeuwig leven. We hebben nieuw leven. Permanent. Hoewel nog een schat in een aardenvat. Nog in een onverlost lichaam. We hebben nog geen nieuw lichaam. Ook dat moet de weg volgen van sterven en opstaan. Want een sterfelijk lichaam, zegt Paulus in de Korintherbrief, wordt gezaaid. En een onsterfelijk lichaam wordt opgewekt. En straks zal dat leven wat we nu bezitten zich openbaren in een lichaam dat van dezelfde aard is, onvergankelijk, onverderfelijk, onbevlekkelijk. En dat is onze hoop. En dat wacht op de wederkomst van de Heer. De hopen des eeuwige levens. Die het natuurlijke leven heeft geen hoop. Zonder hoop, zegt Paulus, en zonder God in de wereld. Dat is de natuurlijke mens. Voor hem is er geen hoop. Is er geen uitzicht? Is er geen toekomst? En het is ontzettend in zo'n hopeloze toestand te bestaan. Wel, broeders en zusters. Het kenmerk van het nieuwe leven is dat we een hoop hebben. Paulus zegt, we zijn in hopen zalig geworden, Romeinen 8. De zalig is bezit. Maar die zalig heeft ook een hoop, een uitzicht, een perspectief. En al wat we nu bezitten, is slechts de eersteling, het onderpand van datgene wat we eenmaal zullen ontvangen. Dat is ons uitzicht, daar leven we naartoe. Een hoop die al ons leed verzacht. En waar we elkaar mee mogen opwekken en bemoedigen. Waar we ons naar uitstrekken. Waardoor er een verwachting in ons leeft. En ook zuchten naar de vervulling van die hoop. Ja. Dus ook het eeuwige leven heeft een toekomstig aspect. Er staat in dezelfde brief van Titus, die kleine brief, in het derde hoofdstuk, in vers 7. Er staat op dat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwige levens. Heb je de hoop van het eeuwige leven? Niet de hoop op het eeuwige leven? Nog eens. Het eeuwige leven is een genadegift. Dat wij ons toegeëigend hebben door het geloof. En niemand zal het van ons rukken. Niemand kan het opnemen. Ons leven is met Christus verborgen bij God. Onbereikbaar voor wie dan ook. Onbereikbaar voor de Satan. Niemand kan het ons opnemen. En blijvend, permanent, een eeuwig bezit. En het eeuwige leven kan zich ontwikkelen. En heeft een hoop, een uitzicht. Waar we naartoe leven.
Broeders en zusters.
En dat is wat de apostel Paulus hier bedoelt, zonder verder op het onderwerp zelf in te gaan. Er staat in de brief, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 12. We hebben het zo straks ook over Johannes 12 gehad, over het tarwegraan dat in de aarde valt en sterft. Er staat in Johannes 12, vers... Even kijken. Ja, in vers 25. Dat is het gevolg erop. Vers 24 zegt: voorwaar zeg ik u, die in de tarwegaande de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar wanneer het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Die zijn leven haat in deze wereld, zal het zelf bewaren ten eeuwige leven. Daar wordt hier wordt ons voorgesteld dat er iets is wat wij ontvangen zullen. Naarmate we bereid geweest zijn in de praktijk om ons leven te verliezen. Dat wil zeggen, in Nieuw Testamentische zin, als we beseffen en realiseren en voor waar houden dat we met Christus gestorven en begraven zijn. En daardoor geleerd hebben ons leven te haten. Het daar te laten waar God het gebracht heeft. In de Heer Jezus aan het kruis. Dat zelf zullen bewaren ten eeuwige leven. Nog altijd geldt het. Het beste komt nog. Broeders en zusters. We hebben nu nog een schat in een aarden vat. En was het een wonderlijke zaak. Ik merk dat dikwijls. Ook aan oudere mensen. Niet zo lang geleden was ik op bezoek bij mijn moeder. Die is ik geloof 96, bijna 97 jaar. En ik kwam bij haar. Ik was er geen maanden geweest. En ze leeft een heel klein wereldje. Er is nog goed bij. Maar het wereldje is alleen wat steeds kleiner. En soms herkent ze niet iedereen. En ik kwam daar die kamer binnen en ze keek naar me. En ze zegt: Jacob, ben jij Jacob? Zeg ja, en Jacob. Zeg, kom eens dichtbij me zitten. Ze betastte me. Ze voelde, mag toch wel, hè, zegt ze. Ze zei tegen mij, tegen mijn vrouw, je bent toch niet jaloers? Nee, ze betastte me. Jacob, zegt ze. Ik wil je eens goed aankijken. Ja, ging een poosje praten. Heb je ook kinderen? Ja, heb ik ook. Enzovoort. Hoeveel? Ze zegt, 8. Oh, zegt ze. Ja, nou, wat ze verder zei, zal ik me niet vertellen. Maar, even later was ze dan weer vergeten, begon ze dezelfde vragen weer te stellen. Maar het merkwaardige was, en is, zodra ik met haar over de dingen van de Heer Jezus ga praten, dan sprankelt ze. Is ze niet vergeetachtig? Dat bruist in haar. Dat is gewoon een genot om erover te praten. Dat is een heel gesprekstof waar helemaal geen vermoeidheid of onbegrip aan te pas komt. Ik heb heel duidelijk kunnen constateren dat ze voor de dingen die voorbij gaan steeds minder interesse heeft. Het verdwijnt ook in haar geheugen, in haar gezichtskring. Wat dat betreft wordt het kringetje kleiner. Maar zodra je spreekt over de hopen des eeuwige levens, dan schitteren haar ogen. Ja. En als ik er iets van het werk vertel, en van zielen die behouden geworden zijn, dan straalt ze. Wel, wonderlijk is dat, hè? Dat heeft niks met natuurlijke leeftijd te maken. Dat lichaam, dat takelt af, dat kun je goed zien. Dat ervaar ik ook. En dat is niet makkelijk, hoor, dat zeg ik je direct bij. Het is helemaal niet makkelijk. Ik moet ontzettend leren, en elke dag weer opnieuw, dat ik zo, dan spreek ik gewoon over natuurlijk leven, niet meer in staat ben met mijn door en met mijn lichaam te doen wat ik met mijn geest wil. Zei hij, ik heb een heel idee. Plannen mensen. Maar ineens komt hij, Jacob, je hebt helemaal geen plannen meer. Maar dat kun je niet eens meer. Ja. En dan zei hij, je moet ook verstandig zijn. Dat wil zeggen, je moet ook rekening houden met je lichaam enzovoort. Ja. Nou, het is wel zo, hoe meer je daarbij bezig bent, hoe minder je doet, hoor. Je moet er niet te veel mee bezig zijn. Maar in ieder geval, het is eenvoudig waar. Dat is hetzelfde wat de Heer Jezus zei, maar dan in een totaal ander verband. Die zei, de geest is welgewillig, maar het vlees is zwak. Ik geloof dat hij geen tekst vaker misbruikt was. Die tekst was, de Heer zegt, dat hij volkomen bereid was om de wil van de Vader te volbrengen. Die me één angst kende, dat hij lichamelijk niet kon volbrengen wat hij met de geest wilde doen. En daarom versterkte hem de Heer. Zodat hij het kon uitroepen, het is volbracht. Het is volbracht. Hij had zijn zending, zijn missie, tot het einde toe volbracht. Wel, broeders, wij ontdekken dat de uitwendige mens verdorven wordt. Dat de inwendige mens nochtans vernieuwd wordt. Dat is een merkwaardig proces. En naarmate je ouder wordt, dan ga je dat ontdekken. En eens dan is het er. En eens dan voel je het. En dat is wel verdrietig, want dat betekent, zorg hier en daar wel een beetje, je moet wat loslaten. Je moet wat prijsgeven. Je moet het aan anderen overlaten. Nou, dat is allemaal niet zo makkelijk. Maar, broeders en zusters, aan de andere kant is het zo. Natuurlijk, op elke leeftijd heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheden. Zijn eigen voor- en nadelen. Maar één ding is zo. Dat leven wat we in Christus bezitten is onvergankelijk leven. Nieuw leven. Dat is een leven waarover de dood geen macht heeft. Dat is het leven van hem die gezegd heeft, ik ben dood geweest. En zie, ik leef in alle eeuwigheid. Daar is de dood verleden zaak. En dat nieuwe leven zijn begrippen, zonde, dood, oordeel, vloek. En al dat soort dingen, heel die terminologie. Is een terminologie die absoluut niet meer past en thuis hoort bij dat nieuwe leven. Dan krijgen we een ander woordenboek. Er zijn andere beginselen, zijn andere elementen, zijn andere factoren, zijn andere kenmerken. Het is nieuw in alle opzichten. En dat leven is ons deel. En dan is het geweldig dat ook als je ouder wordt en bejaard wordt, dat je niet met weemoed hoeft terug te kijken op dat wat voorbij ging. En zo zitten de meeste oudere mensen op een stoeltje met weemoed te denken van, wat alles voorbij ging. Ja, het is voorbij, waar gaat het leven gauw voorbij? Mijn broeder en zuster, we leven er naartoe. We zien vooruit. Inderdaad, we zien op hem. Onze hoop is Christus. De hoop des eeuwige levens. Christus in ons. De hoop der heerlijkheid. Wilt u nog meer? Nou, daarom niet weemoedig omkijken. Moet je nooit doen. Altijd vooruitkijken. Dat is het geweldige geheim. Het leven is mij Christus. En mijn broeder, dat is nieuw leven. En dat kan niet verwelken. Dat kan niet verdorven worden. Het kan er niet ontnomen worden. Het is opstandig leven. Overwinningsleven. Triomferend leven. Goddelijk leven. En het is om niet mijn deel. Onbegrijpelijk. En je kunt er nog niet in me zien. Uiterlijk. Maar als we elkaar eerlijk in de ogen kijken, dan zie je het wel, hè? Dat is zo wonderlijk. Dat is ook de band die ons samenbindt. Waar we ons met elkaar, ook nog een onderwerp voor deze week, waar we ons met elkaar over verheugen. Die geweldige band dat je ontdekt anderen die hetzelfde bezitten wat jij ook hebt. Het eeuwige leven, dat nieuwe leven. En weet je wat nou merkwaardig is? Als je er bij elkaar in de buurt komt, dan springt er een vonk over. Hey, direct contact. Je hebt soms met mensen te doen, daar kun je uren mee praten, helemaal geen contact mee. En bij sommige mensen slaapt het leven, heel geen contact mee. Er zijn mensen die wel gelovigen, die het leven bezitten, zeg ik altijd. Maar je kunt er nooit mee praten. Ze zeggen ja, ze zeggen nee, en ze geloven het wel. En ze gaan gauw direct over een ander onderwerp, op een ander onderwerp over. Ze zijn al gauw zat, enzovoort. Ze zeggen, ben je behouden? Ja, dat zijn ze. Ben je een kind van God? Ja, dat zijn ze ook. Maar je moet er niet te veel over praten. Ze hebben heel andere interesses. En dan zit je er maar bij. En dan voel je ook niet thuis. En zitten met jou ook verlegen. Dat is eenmaal zo. Maar daarom, je moet, de Bijbel zegt, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus over u licht. En je hebt dode mensen, je hebt slapende mensen. Die zijn beide niet te genieten. Heb je niks aan. Je kunt bij een dode gaan zitten, heb je geen communicatie mee. Met een slapende heb je ook geen communicatie mee. Niks zo vervelend als bij een slapende te zitten. Met slapende geloven om te gaan. Ze hebben het leven, het is in hen, maar het openbaart zich niet. Je hebt er geen contact, je kunt er niet meer praten. Maar is het geweldig als dat leven tot ontwikkeling komt, dat er dan er ook direct gemeenschap is. Een eenheid des geestes. Een levenseenheid. Verwantschap, dat er wat overspringt. Dat het stroomt van de ene de ander. Dat is iets geweldigs. En er is nergens waar dat leven zo heerlijk tot openbaring kan komen. Ook in jezelf. Dan in de beleving van de werkelijke gemeenschap der heiligen in Christus. Hoe dichter wij bij Christus zijn, in Christus zijn, hoe meer we met elkaar gemeenschap hebben. Hoef je niks voor te doen. Dan gaan we zo. Alleen elkaar nooit eerder gezien. Geweldig, hè? Broeders en zusters. Hoort u er ook bij? Ja, ze zou ik geen broeder of zuster noemen. Maar je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Je gaat er vaak van uit. Er kan er wel één zitten. Die zegt, het is mooi en prachtig, maar ik heb er geen deel aan. Wel. U kunt er vanavond ontvangen. Als een gift. Het ligt klaar. In Christus. U kan vanavond uw deel worden. Wat geweldig. Wat een evangelie. Misschien zegt ik vind er niks aan. Dat kan best begrijpen. Maar het zou ook kunnen zijn dat u wat slaapt. Dat wil zeggen dat u met dezelfde dingen bezig bent waar de wereld mee bezig is. Met de dingen, de tijdelijke dingen die voorbij gaan. Ja. Dan kan ik begrijpen dat u zich niet zo lekker thuis voelt. Maar een kind van God, die dat leven bezit, sprankelend in hem, wat is het? Opspringend leven, triomferend leven, krijgt er nooit genoeg van. Stromen des levende waters zullen uit uw binnenste vloeien. Kijk maar naar Mattie. We gaan samen de Heer danken. Trouwe Heer, heb hartelijk dank dat gij ons in Christus Jezus, onze Heer, dat nieuwe leven geschonken hebt. We danken u dat wij die dood waren, levend gemaakt zijn. Overgegaan zijn uit de dood in het leven. We danken u dat we ervaren hebben dat u te kennen en de Heere Jezus Christus het eeuwige leven is. Een leven dat niet minder wordt. Een leven dat zich alleen maar kan vermeerderen, dat kan toenemen, dat kan groeien, dat kan stromen, dat kan vloeien. O Heer onze God, we danken u voor dat wonder van genade aan ons geschiet. Dat wij die in de dood lagen, tot het leven zijn overgegaan, een nieuwe schepping zijn. Dat het oude voorbij is, dat het alles nieuw is. En we raken nooit uitgedacht, nooit uitgesproken en straks nooit uitgekeken, Heer, op dat wat gij ons bereid hebt in Christus Jezus. We loven en prijzen uw naam. En we roepen nog eens uit, Heere, wie zijn wij? Zondaars uit genade behouden. Heere, en daarom u komt alle lof toe. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Heere, wij aanbidden u. Uit genade en om Jezus Christus wil. Amen.